Welkom bij de 7 van de tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. Op Wall Street is de euforie van woensdag omgeslagen in paniek. De Amerikaanse indexen zijn dieprood geëindigd. Het Europese embargo op Russische olie is nog niet eens goedgekeurd en het staat al stevig onder druk. De OPEC Plus maakt duidelijk dat ze niet ter hulp zal schieten bij tekorten. En ons land zou mee kunnen pionieren in ruimtevaartonderzoek. Er staat een spannend project in de stijgers, maar er is nog geen Belgisch geld. Het is vrijdag 6 mei.
De 7 van de tijd. 1.
Zo snel als de Amerikaanse koersen woensdag omhoog schoten, zo hard zijn ze de dag erna weer gekelderd. Gisteravond laat, na de bel op Wall Street, is de schade duidelijk geworden. De Nasdaq min 5%, de S&P 500 min 3,5% en de Dow Jones min 3%. Wat een bocht. Vreemd ook als je denkt aan het optimisme dat nog maar een dag eerder heerste. De Amerikaanse indexen zaten toen plus 4% na de aankondiging van de Fed, Nationale Bank van de VS, dat de basisrente verhoogd zou worden. Die goede sfeer is dus helemaal omgeslagen. Reden niet helemaal duidelijk, wellicht zijn zorgen over de aanhoudende inflatie en een dreigende economische recessie toch weer in de hoofden van de beleggers geschoten. Denken ze dus dat die nationale banken toch niet genoeg doen tegen de inflatie? De zwaarste klappen vallen in de hoek van tech en biotech. Uitschuiver is bijvoorbeeld het online verkoopplatform Etsy, dat eindigt op min 17%.
2.
De OPEC Plus zal niet in de bres springen voor Europa als het straks met olietekorten komt te zitten. Zoveel is duidelijk geworden bij de laatste maandelijkse mededeling van het kartel. De OPEC Plus telt 23 oliestaten en bondgenoten, waaronder ook Rusland. Het gaat nog maar om een voorstel, maar Europa heeft naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne een embargo op Russische olie in de pijplijn gezet over 6 maanden. Als het daardoor binnenkort zonder zwart goud komt te zitten, zal er van de OPEC Plus geen hulp te verwachten zijn. Tijdcollega Wouter Vervenne, goedemorgen.
Goedemorgen.
We leiden dat dus af uit een mededeling van de OPEC Plus. Wat zeggen ze precies, Wouter?
Wel, de OPEC deelt mee dat dus, het kartel, dus de productie in de maand juni, met 432.000 vaten per dag zullen verhogen. Die beslissing werd min of meer verwacht, maar ja, is toch minder dan wat Europa had gehoopt. De Europese Unie heeft deze week beslist om een embargo aan te kondigen. En natuurlijk een forse verhoging van de productie door de OPEC-landen of de OPEC Plus-landen zou helpen om natuurlijk ja, de vermindering van het aanbod uit Rusland te compenseren. Maar dus het kartel gaat daar dus niet echt in mee.
Inderdaad, kunnen we zelfs beschouwen als een weigering, Wouter. Nu, ja, Rusland maakt zelf deel uit van de OPEC Plus, speelt natuurlijk een rol. Hè?
Maar inderdaad, moesten natuurlijk de andere landen van het kartel de productie fors verhogen, ja, dan omzeilen zij het embargo. En natuurlijk, ja, Rusland wil vermijden ja, dat zij het slachtoffer is en dat, ja, en dat anderen daar dan ja, te veel van profiteren.
Wat is de reactie op die mededeling van de OPEC Plus op de markt, analisten?
Wel, de olieprijs is een beetje gestegen na de mededeling van de OPEC. Nu, ik heb met een analist gebeld van ABN AMRO en ja, hij noemde de beslissing toch teleurstellend. Want hij vreest toch wel wat voor schaarste en krapte later dit jaar. De oliemarkt op dit moment is min of meer in evenwicht, maar dat is ja, onder meer te danken aan de lockdowns in China. Dus China legt een deel van de economie eigenlijk plat om de coronacrisis te bestrijden. De vraag naar olie daalt daardoor. Wanneer die lockdowns ten einde lopen, zal de Chinese economie en zullen de wereldeconomie opleven, zal de vraag naar olie stijgen. En dan verwacht hij toch wel krapte en stijgende prijzen, tenzij natuurlijk de OPEC plus ja, van koers zou veranderen en ja, toch zou beslissen om meer te produceren. Maar daar ziet het voorlopig toch niet naar uit.
Dankjewel, Wouter. Bpost, waar we met z'n allen toch nog altijd een beetje aandeelhouder van zijn via de Belgische staat, is aan een moeilijk jaar bezig. De kwartaalresultaten die ze gisteren na beurs voorstelden gaven weliswaar een stijging aan van de omzet, 2% naar 1,04 miljard euro, maar de winst daalde zomaar eventjes met 20% naar 93 miljoen. Wat is daar aan de hand? Bpost vervoerde in het eerste kwart 15% minder pakjes dan een jaar eerder. Dat is het gevolg van een soort normalisering na de coronacrisis. Winkels zijn weer open, we bestellen minder online. De hoge inflatie doet ons ook minder kopen. Maar de belangrijkste volumedaling heeft te maken met Amazon, dat zijn pakjes in ons land meer zelf naar de klant brengt en dat niet door Bpost laat doen. De Amerikaanse e-commerce reus opende daarom trouwens zijn eerste eigen magazijn in ons land, in Antwerpen. Bpost is wel op jacht gegaan naar nieuwe klanten, grote volumes, koffiemaker Nespresso bijvoorbeeld of diervoedingsreus ZooPlus, maar die maken het verlies door de exit van Amazon niet goed. Positieve noot voor Bpost is wel de groei van de omzet bij de Amerikaanse dochter Radial. Die zorgde de voorbije jaren vooral voor vele kopzorgen, maar verdubbelde nu zijn winst tot 13 miljoen euro door een pak nieuwe klanten aan te trekken daar in de VS. CEO Dirk Thiree van Bpost is zeer tevreden, trots en blij, zei hij na afloop. Voor de rest van het jaar ziet hij toch een potentieel neerwaarts risico. Donkere wolken dus.
4.
Er staat een superspannend ruimteproject in de stijgers op het Drielandenpunt. Maar het Belgische geld ligt nog niet klaar. Het gaat om de Einstein-telescoop, ofwel ET, inderdaad. Een groot diep ondergronds bouwwerk waar astronomen zwaartekrachtgolven kunnen waarnemen. Het is een van de meest ambitieuze wetenschappelijke projecten van Europa. In 2025 wordt beslist waar die ET komt, in Sardinië, of dus op ons Drielandenpunt met Nederland en Duitsland. Maar dan moeten die drie landen ook wel willen meebetalen. En in België is dat nog niet in kannen en kruiken. Tijd collega Freek Evers, goedemorgen.
Goedemorgen.
Eerst even over die telescoop zelf. Die gaat zwaartekrachtgolven meten. Wat moet ik me daar precies bij voorstellen, Freek?
Ja, het klinkt wat tegenstrijdig. Als je het woord telescoop hoort, dan denk je dat je in de ruimte tuurt, terwijl dit een constructie is die 250 meter onder de grond zou gebouwd moeten worden. Dat heeft alles te maken met inderdaad die zwaartekrachtgolven die ontstaan wanneer twee hemellichamen, denk aan zwarte gaten, tegen elkaar of op elkaar botsen. En die botsing zorgt voor een rimpeling in de ruimtetijd. Dat is eigenlijk een fenomeen dat voorspeld werd door de natuurkundige Albert Einstein. Zo zijn we ook bij de naam uitgekomen. Nu, dit nieuwe project, de Einstein-telescoop, zou wetenschappers in staat moeten stellen om zo'n honderden waarnemingen per dag te kunnen doen. En op die manier kan je bijna terug in de tijd en tot aan de oerknal kijken.
Ja, kunnen we dus zien hoe het heelal is kunnen ontstaan. Dat is wetenschap op het scherts van de snee, kost ook geld natuurlijk. De lobby loopt volop, maar België lijkt dus nog niet helemaal mee met de ET. Hoe zit dat, Freek?
Wel, ik denk dat het half april was, heeft de Nederlandse overheid bekendgemaakt dat het ongeveer 900 miljoen euro opzij zet. In totaal wordt het project geraamd op een 2 miljard euro. Bij ons in België is dat nog allemaal niet zo duidelijk. De Vlaamse regering die is zich wel erg bewust van het belang van dat project. Ze benadrukken daar ook dat ook landen buiten die drie zouden geïnteresseerd kunnen zijn en ook een duit in het zakje kunnen doen.
Je duidt in het zakje, maar, want ja, er zit wel een zekere return in, toch?
Ja, voilà. Het is niet alleen de wetenschappelijke prestige. Hè. Zo'n project kan een enorme boost geven aan de technologische innovatie. En er is een impactstudie geweest in 2018, waaruit bleek dat de directe economische return in eerste instantie op 3 miljard euro kan zijn. Het zou gaan om zo'n 1500 jobs in de regio.
Dat is toch ook niet niks. Dankjewel, Freek Evers.
5.
Welk aankomend nieuwsfeit houden we vandaag extra in de gaten hier bij de tijd? Wel, dat is de uitspraak in het proces van Sofia Sapega. Wie, zeg je?
Voorkennis.
Sofia Sapega is de vriendin van Roman Protasevich, een Wit-Russische journalist die heel kritisch was tegenover het regime van president Lukashenko. Hij was het land al even ontvlucht, maar vorig jaar moest zijn vlucht vanuit Griekenland plots een gedwongen tussenstop maken in Minsk. Herinner je je misschien nog wel? Het was niet toevallig natuurlijk. Protasevich ging van het vliegtuig prompt naar de Wit-Russische cel. Nu zit hij in huisarrest in Minsk, samen met zijn vriendin dus Sofia Sapega. Ook zij wordt beschuldigd van criminele feiten, riskeert 6 jaar cel. Haar uitspraak vandaag wordt een belangrijk voorsmaakje voor die van Protasevich zelf. Pittig detail, Sapega is geen Wit-Russische, maar een Russische. Als ze een heel strenge straf krijgt, is de vraag nog maar hoe het Kremlin zal reageren. En dat is wellicht al een beetje gepikeerd de afgelopen uren, want de laatste uitspraak van Lukashenko was er niet naast. Die zegt dat hij niet had verwacht dat de Oekraïnse militaire operatie van zijn ambtsgenoot Poetin zo lang zou aanslepen. Toch een klein steekje.
6.
Inflatie, gasprijzen, olieblokkade, kernuitstap, grondstoffentekort. Een bloemlezing uit wat er de voorbije periode hier in de 7 al is gepasseerd aan onderwerpen die allemaal een impact hebben op jouw energie. Impact, maar welke impact precies en wat kan of moet je doen om daarop te reageren? Bergvragen zijn dat, waar we hier op de redactie mee aan de slag zijn gegaan voor een uit de kluiten gewassen special energie als bijlage bij de weekendkrant van morgen. Sonja Verschuren, chef netto hier bij de tijd. Goedemorgen.
Goedemorgen Bert.
De experten van de redactie hebben de 50 prangendste vragen over energie beantwoord, bijvoorbeeld over je energieleverancier. Want ja, daar zijn heel veel mensen wel naar aan het kijken nu, hè?
Ja, waar we vooral naar gekeken hebben is het feit dat er nu vooral op de markt enkel en alleen maar variabele contracten worden aangeboden, of toch doorgaans alleen maar variabele contracten. Ook al had je voor die misschien een vast contract, als dat afloopt, is de kans heel klein dat je nog een nieuwe vast contract krijgt. En wat je dan moet doen als je zo'n variabel contract krijgt voorgeschoten, vooral waar je op moet letten, wat de kleine lettertjes zijn. En de vraag wordt ook gesteld of het misschien niet voordeliger kan zijn om van energieleverancier te veranderen.
Grote energieslok op, Sonja, voor veel mensen denk ik, is ook het huis waar je in woont. Ook daarover beantwoorden jullie de vragen dit weekend, hè?
Ja, een groot blok daar gaat over op welke manier eigenlijk je met renoveren je energiefacturen kan verlagen. Dat gaat dan vooral over het steken van extra isolatie, dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, welke premies je daarvoor kan krijgen, ook bij de banken groene leningen die je daarvoor kan afsluiten mocht je het geld niet meteen op je rekening hebben staan. Maar ook het plaatsen van zonnepanelen, eventueel in combinatie met een warmtepomp. Hoe interessant dat dan wel is, een thuisbatterij. En door het feit dat die prijzen nu zo gestegen zijn, die energieprijzen, maakt eigenlijk ook dat die terugverdientijden voor zonnepanelen, dat die wel wat aantrekkelijker geworden zijn.
Dank je, Sonja. Antwoorden dus op al die energievragen dit weekend in de Tijd. Op papier is dat in de Special Energie, maar natuurlijk ook op tijd.be. 7. Op videoplatform TikTok valt er voortaan op een nieuwe manier geld te verdienen. We doen de app nog eens open.
Janneke. Ik heb online bij de Zaf allemaal leuke zomerkleren gekocht. En ik ga die nu samen met jullie unboxen en aandoen. Let's go.
Oké, je hoort de bekende Vlaamse TikTokster Marie Smeet, bijna 200.000 volgers, in een recente post. Ze checkt daar een paar kleren van keten Zep. Reclame, daar is ze ook vrij eerlijk over. Smeets of Smeets op TikTok maakt ook dikwijls video's over shoppen in de action. Buiten fooien verdienen, wat bijna niemand doet, is dat de enige manier om munt te slaan uit TikTok. Groot worden op het platform en dan externe sponsordeals afsluiten. Maar dat gaat nu dus veranderen. TikTok gaat zijn populairste vloggers rechtstreeks een deel van de advertentieinkomsten doorstorten die het verdient aan hun video's. Blijkt een nodige stap voor TikTok om de internetberoemdheden op hun platform te houden, nu de concurrentie met bijvoorbeeld YouTube verscherpt. Dat platform deelt al langer de reclameinkomsten met zijn beste vloggers en zet nu ook hoe langer hoe meer in op dat korte videoformat dat eigenlijk TikTok typeert. TikTok op zijn beurt staat sinds kort dan weer langere video's toe, net als op YouTube. De nieuwe voorwaarden om geld te verdienen zijn wel strak, moet ik zeggen. Enkele TikTokkers met meer dan 100.000 volgers, zoals Schmeets, krijgen dus 50% van de reclameomzet van een video, als die het schopt tenminste tot de top 4% van de meest bekeken. Dat zijn toch een paar grote alsen. Dit was de 7, voorlopig niet op TikTok. Maandag zijn we er wel weer, net zoals altijd een vooruitblik op de week. Daarvoor heb ik professor Europese politiek Steven van Hekken te gast. Check dit weekend zeker ook de Beursvoyeurs, onze wekelijkse beleggenpodcast. Host Thomas de Soete heeft deze keer Montea CEO Jo de Wolf te gast als voyeur. Veel luisterplezier en tot maandag.
Dit was de 7 met Bert Rijmer. Productie door Roan van Eijk, van op de redactie van De Tijd. Een recensie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcast@tijd.be. Maandag zijn we er weer. Fijn weekend.